luistert naar een uitzending van Maranatha Radio. Alle informatie over Maranatha Ministries vindt u terug op de website www.maranatha.nl of in de Maranatha app. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds the victory. gaan we nu luisteren naar een stuk Bijbelonderwijs van pastor Gerard Liestek.
En wilt u met mij opslaan Romeinen 14 vers 23. En het leest als volgt. Maar wie twijfelt wanneer hij iets eet, is veroordeeld. Omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde. De schrijver van de brief van de Hebreeën herinnert ons eraan dat het onmogelijk is zonder geloof God te behagen. En Hebreeën 11, vers 6, die zoekt u nog even op. Beroemde tekst eigenlijk. En dan staat er, maar zonder geloof, is het onmogelijk om hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven. Het is een verplichting. Het is een voorwaarde. Je moet geloven dat God bestaat, dat hij bestaat. En dan komt er nog een andere voorwaarde. En dan is hij een beloner, staat er, voor wie hem ernstig zoeken. Niet één keer en dan wel een andere keer niet, maar ernstig. Dat betekent voortdurend, met heel je wezen. En daar gaan we over praten. Waarom is dat zo belangrijk om hem ernstig te dienen? Waarom is het zonder geloof onmogelijk om hem welgevallig te zijn? Wanneer God iets openbaart of zegt, dan verwacht hij van ons dat wij hem geloven en ons leven op hem afstemmen. Wat betekent het nou, je leven op hem afstemmen? Ten eerste, dat betekent dat wij hem impliciet, mooi woord, nadrukkelijk zegt dat, uitdrukkelijk, expliciet, zullen God vertrouwen voor al onze noden, omdat hij zegt dat hij daarin zal voorzien. In het boek Filippenzen 4 vers 19 staat een geweldige tekst. En het zegt, mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Ik moet even pauzeren bij deze tekst, omdat het mij even nu terugbrengt naar mijn begin van mijn bekering, toen ik Jezus leerde kennen als mijn verlosser, Heer en Heiland. En ik was op school en ik moest zoveel leren. En ik zeg, Heer, mag ik met deze tekst wat u voorlezen? En ik deed de Bijbel open. En ik las woord voor woord wat er staat in Filippenzen 4, vers 19. Mijn God, God. En ik vroeg hem mij te helpen. Ik zeg, ik moet leren. Ik wil geen onvoldoende halen voor mijn examen. Ik zeg maar, ik geloof u op uw woord dat u mij zal helpen. En wij moesten toen heel veel leren aan geschiedenis. En ik heb wat Surinaamse geschiedenis, Nederlandse geschiedenis, staatsgeschiedenis, algemene geschiedenis, wereldgeschiedenis. En het was allemaal zoveel. Ik zei, Heer, weet u wat ik opensla, dat is van u. En ik wist dat wij 5 vragen zouden krijgen. En ik zeg, Heer, wat ik opensla, dat u moet leren omdat de vragen al gestenseld zijn. Heer, ik geloof dat u mij gaat helpen. Want ik ben uw kind. En ik las deze tekst nog een keer voor hem. En ik las de tekst stuk woord voor woord. En toen de leraar langskwam, het was een smal blaadje, want ik zei tegen de Heer, de vragen zijn al gestenseld. U bent in staat om dat alles te veranderen. En ik heb geleerd. En op mijn blaadje, toen ik mijn ogen opendeed, en ik denk, halleluja, zei ik. En iedereen in de klas deed zo alsof ik gek was geworden. Want ze vroegen me toen ik op school kwam die ochtend, heb je geleerd? Ik zeg, ja, wie Jezus kent, kent alles. Natuurlijk moet je je best doen natuurlijk om te leren. Dat heb ik ook gedaan. Maar de Heer heeft me daarbij geholpen. En ik moet zeggen, ik heb een hele hoge score gehaald. Maar ik had de Heer ook beloofd. Ik zeg, Heer, als u me helpt, is mijn belofte aan u dat zolang ik leef, door alles heen, ik u zal blijven dienen. Want ik geloof wie u bent. Het betekent voor ons nadrukkelijk, impliciet, dat we God moeten kunnen vertrouwen voor al onze noden. Omdat hij zegt dat hij daarin zal voorzien. Ten tweede, het betekent ook je leven op hem afstemmen. Dat wij een crisis kunnen tackelen. We kunnen een crisis benaderen met een groot vertrouwen. Dat God het goede voor u en mij tevoorschijn brengt. En in Romeinen 8 vers 28 staat geschreven, we weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die hem liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. In elke crisis waarin je komt te verkeren, is de Heer altijd daar. Niet wanneer u denkt dat het u voor de wind gaat, dat hij er alleen maar is. Ook wanneer het juist fout gaat, is hij altijd daar. Hij zegt, ik sluimer niet, ik slaap niet. Ik ben altijd bij je. Wat betekent het nog meer? Je leven afstemmen op hem. Dat betekent dat wanneer wij in een stresssituatie verkeren, wij die zorgen kunnen overwinnen. Omdat God ons opdraagt onze verzoeken aan hem te richten. Want hij zegt in Filippenzen 4, vers 6, als u dat even opschrijft, en u kan het straks nog even lezen, nalezen. Wees in geen ding bezorgd. In geen ding. Niet over de haren van uw hoofd zelf. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking en met dankzegging bekend worden bij God. Wat betekent dat nog meer? Nummer 4. Het betekent, om ons leven af te stemmen op hem, betekent dat we ons nooit zorgen moeten maken als we alleen zijn. Omdat God zegt dat hij ons nooit verlaten zal. Het ligt natuurlijk in de aard van de mens om zich om allerlei dingen gelijk druk te maken. Maar in Deuteronomium 31, vers 6 staat, wees sterk, wees moedig, vrees niet. En zit het niet voor hen. Want de Heere uw God zelf gaat met u. Dat zei hij tegen Jozua, maar daar komt het. Hij zal u niet begeven. En hij zal u niet verlaten. En u mag dit woord voor uzelf nog toepassen in uw leven. De Heere zal u niet begeven. En hij zal u niet verlaten. Wat betekent het? Je leven afstemmen nog meer. Nummer 5. Dat betekent dat ongeacht wat er ook in uw leven gebeurt, wij nooit aan Gods liefde zullen twijfelen. Omdat hij gezegd heeft dat hij ons lief heeft met een eeuwige liefde. Wat geweldig is dat, hè? Niet één dag wel en een andere dag niet. God is liefde. En hij moet zijn woord gestand houden. Zowel in de hemel als op de aarde. En in Jeremia 31 vers 3 staat, van verre is de Heere mij verschenen. Ja, ik heb u lief gehad, zegt hij met eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken in goede tierenheid. Ik heb je getrokken in mijn trouw, door mijn trouw. Ik heb je getrokken tot mij in mijn liefde. Maar het probleem is dat er soms tijden kunnen aanwaaien dat we ons geloof trachten te rechtvaardigen. We weten wat God beloofd heeft, maar, dan komt die maar altijd, we twijfelen eraan of hij het ooit voor ons zal maken. We zitten vol zorg, we verontschuldigen ons telkens weer, dat we eenmaal zo zijn, we zijn zo ingesteld. We zijn toch mensen? Is er een crisis? Dan raken we verbitterd. Want God komt ons niet te hulp op die momenten of op die manier, zoals wij denken dat God het voor ons moet invullen. En we stellen in ons ongeloof vast dat God niet in staat is te midden van ons iets goeds tot stand te brengen. We hebben de neiging juist in die situaties altijd een beroep te doen op iedereen om ons heen als we nood hebben. En vervolgens dan troosten we ons met de wetenschap dat God in onze noden kan voorzien. Hoe dubbel is dat? Maar dat we zelf, en met name in dit geval, alles moeten doen wat we kunnen. Dus we geven de Heer niet de gelegenheid om de tijd te nemen om te doen wat we moeten doen. En ik ga terug naar die openingsvers van ons. En God noemt dat een gebrek aan geloof. Gebrek aan geloof is zonde. Dat is zonde. En Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Maar een voorbeeld. Neem aan dat u verjaardag viert en ik hoop alle mensen die jarig zijn vandaag van harte gefeliciteerd als u bent afgestemd. En u ook. Ik hoop u een mooie dag te hebben. Mij op de favoriete oom die gul is en rijk is. En hij belt je op om je te vertellen, hallo schatje, Je bent jarig vandaag. Ik heb voor jou een e-bike gekocht. Tegenwoordig zijn niet een gewone fiets, maar een e-bike is in de mode. En hij vertelt je dat je een e-bike van hem hebt gehad. Ik heb het voor je gekocht. Je gelooft hem. Je raakt helemaal meteen opgewonden van zo'n heerlijk cadeau. Want hij wist wel dat je dat wilde hebben. Dus hij heeft dat gekocht om je eigenlijk te verwennen. Maar je hebt je e-bike nog niet gezien. Dat is geloof. Geloof vereist geen fysiek bewijs. Ik herhaal het nog een keer. Je mag het even opschrijven. Geloof vereist geen fysiek bewijs. Geloof heeft alleen maar te maken met het onzichtbare. Je ziet niet, het is er nog niet, en toch geloof je. De reden dat je gelooft is, en je verheugd bent, is dat je het karakter van je oom vertrouwt. Je weet, hij is rijk, hij is schuld. Hij doet altijd alles als je hem wat vraagt, want daarom is hij rijk en hij kan het doen. Dus je vertrouwt zijn karakter. Hoe meer moet het voor ons zijn om het karakter van God te vertrouwen en geloof te hebben dat hij in staat is om voor ons te doen wat niemand zou kunnen. Welk ander bewijs er met betrekking tot uw zegeningen en triomfantelijk leven is er toch naast het woord van God? U moet volledig overtuigd raken door het woord van God. Wacht niet op een fysieke manifestatie voordat je aanneemt dat wat God gezegd heeft van jou is. Geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt. Maar het bewijs, fysiek, dat is er nog niet. Maar aanvaard zijn woord en leef overeenkomstig, niet overeenkomstig. Jouw geloof, uw geloof, mijn geloof is de manifestatie. Dat is het middel, want uw geloof ziet het als een feit. Dat hetgeen door Gods woord verklaard is, dat is de waarheid. Wat God zegt, is altijd waar. Hoe men ook over denkt. Soms lijkt het alsof Gods woord schuurt tegen elkaar. Alsof het tegengesteld lijkt te zijn. Maar niets is minder waar. Ik heb het beproefd. En ik weet dat wanneer hij zijn belofte aan ons gegeven heeft, dat hij die ook waar maakt. Maar het ligt aan ons. Ik zei net, integriteit. Ik kom straks weer op geloof. Maar integriteit, daar had ik het over. De integriteit van Gods woord. Een moeilijk te omschrijven woord, maar je kunt het omschrijven als het vasthouden aan je morele en je ethische principes. In het leven van alle dag omschrijven we het als eerlijk en betrouwbaar zijn. En als we integer zijn naar deze omschrijvingen, dan leven we uiteindelijk vanuit een eigen morele waarheid. In de hoop dat anderen ons goed en betrouwbaar vinden. En beide omschrijvingen kloppen. Maar ze zijn tegelijkertijd ook onvolledig. Integriteit is ook zoveel meer. Ware integriteit is eenvoudig. Het is leven en spreken op basis van wat God zegt dat het goed is. Ik herhaal. Ware integriteit is eenvoudig. Het is leven en spreken. En vooral spreken ook. Op basis van wat God zegt dat goed is. Integriteit betekent dat we onze woorden en onze daden baseren op God zijn beginselen en op God zijn waarheid. Dat is toch geloof. Waarom is het gebaseerd op Gods beginselen? Want Hij, onze God, is de grondlegger van alle trouw. Hij is de grondlegger van alle rechtvaardigheid. God is rechtvaardig in zijn doen. Zijn troon bestaat uit recht en gerechtigheid. En wij zingen dat fantastische lied, God van trouw, u verandert nooit. En als we zeggen dat God onze maker is, dan moeten we begrijpen dat hij ons gemaakt heeft om te leven vanuit zijn waarheid. Hij heeft ons gemaakt om te leven met zijn normen en zijn waarden. En als we onze waarden, als we onze normen elders vinden, dan komen die van mensen en dan zijn ze dus niet werkelijk integer. God zijn waarheid is het enige dat ons naar een integer leven leidt. Geweldig is dat, hè? En een integer leven, en dat betekent dat wij ja zeggen tegen wat God zegt. Als u ja zegt tegen wat God zegt, dan is dat juist. Is dat goed? Wat de gevolgen ook mogen zijn. Je houdt vast aan de beloften die God ons gegeven heeft. Integriteit is waardevoller dan rijkdom. Integriteit is belangrijker dan comfort, om je gemakkelijk te voelen. Dat is de eerste stap naar integriteit. Het is het erkennen en geloven dat Gods woord de maatstaf is waarmee we onze kernwaarden kunnen meten, maar ook kunnen ontwikkelen. En ik bid van ganse harte dat u uw hart opent voor een integer levensstijl. Kijk, zonde, hè? Integriteit betekent ook wel vechten, hoor. Vechten voor die diep gewortelde integriteit betekent dat je Gods waarheid moet kennen. Je moet het begrijpen, maar bovenal liefhebben. En door die waarheid groeit het in ons leven. En dat helpt je om die normen en grenzen te herkennen. En daarmee vorm je een integer hart. Vechten betekent ook dat je omringt met mensen die zicht op je hebben en je tot verantwoording kunnen roepen. Kijk, zonden, die worden vermenigvuldigd in de stilte. Zonden worden vermenigvuldigd in de stilte. En ze lijken kleiner als je geen verantwoording daarvoor hoeft af te leggen. Maar we sluiten veel sneller compromissen als we denken dat niemand het zal merken of iets kan schelen wat we doen. Verantwoording afleggen is het moeilijkst. Maar essentieel is dat. Als we verantwoordelijkheid willen nemen voor onze woorden en onze daden. En vechten betekent niet voor een integer hart dat we ooit perfectie bereiken. Nee, we vallen wel eens. We maken fouten. Maar hoe integer we ook zijn, we zullen nooit perfect zijn. Zeker als je bang bent. Of als er een ramp dreigt of chaos, dan is de verleiding nog groter om een foute keuze te maken. Het gaat erom om die verantwoordelijkheid voor je daden en je fouten te nemen. Het gaat erom dat je hart eigenlijk integer is en dat je die fouten herkent. En dat je uitstrekt naar Gods genade en zijn vergeving. Wees bewust, zo wil ik u bemoedigen. En streef naar Gods waarheid en wijsheid. Vecht tegen alles wat je probeert af te leiden van je integriteit. En het probeert te stelen. Neem je ervoor om je te richten op de dingen die ertoe doen. En Hebreeën 11 vers 1 zegt. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. De Engelse versie zegt, nu, het geloof is de substantie van die dingen die men hoopt en het bewijs van die dingen die men niet ziet. Geloof, en ik herhaal het vaker vandaag, dat het bij u doordringt. Dat u God gaat vertrouwen, hem gaat geloven voor kleine, maar ook voor grote dingen. Voor mogelijke en onmogelijke dingen. De substantie is geloof. De stof, zeggen wij, het wezen, de werkelijkheid, de hoofdzaak, de degelijkheid, het vermogen, dat heb je. Geloof is een echte, voelbare, tastbare werkelijkheid. Geloof is een zekerheid. Geloof is een echte kracht. Kijk, als je spreekt over zwaartekracht, dan is het uit te proberen. Want als je een fles laat vallen, dan valt hij. Dat is zwaartekracht. En zwaartekracht is reëel. Het is echt. Geloof is de basis Geloof is het fundament van het verbond van de dingen die men hoopt. Een andere Engelse versie zegt dat geloof is een akte, is een bewijs. Een bewijs van eigendom. Geloof is dat wat mij eigendomsrecht verschaft van degene, van datgene, moet ik zeggen, wat ik kan zien. En daar staat geschreven, dat geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Geloof is derhalve de zekerheid. En ik hoop dat u met mij dat thuis herhaalt. Zeg, geloof is derhalve de zekerheid. Dat middel voor uw en mijn hoop. Dat is een belangrijk punt om dat te weten. Geloof geeft zekerheid aan uw hoop. Oftewel, het eerste dat voor ons werkelijkheid wordt, is ons geloof. Geloof is de zekerheid. Geloof is het middel dat onze hoop doet werken. En het is het bewijs van datgene wat je niet ziet. Hoop wordt vertaald, het Bijbelse woord hoop, vertaal je als een gunstige, vertrouwelijke verwachting. Daarvoor is het geloof het middel. Dat die vertrouwelijke, gunstige verwachting dat tot een zekerheid maakt. Het is het bewijs wat wij niet kunnen zien. U zal nog niet in staat zijn hem te zien, maar het geloof schenkt u dat bewijs. Uw geloof is het bewijs. Geloof is niet een antwoord op het bewijs, maar geloof is het bewijs. Hoe vaak is het niet dat men blij wordt en gaat dansen en springen als wij dat fysiek zien wat we God gevraagd hebben. En dan denken we, God heeft mijn gebed verhoord. Nee, als u spreekt, hoort hij. Zijn oor, zegt hij, is niet onmachtig om te horen. God hoort altijd als we roepen. Ik zei al daarvoor, hij sluimert, nog slaapt. Dus als u onrustig bent in uw nacht, dan kan u rustig slapen, want hij waakt over u. Geloof is niet een antwoord op een bewijs, maar geloof is het bewijs. Geloof nu. Als u God voor iets nu vertrouwt, geloof dat het reeds is geschied. In de geestelijke wereld gebeurt er van alles. En God brengt het voor je op de tijdstip waarop het noodzakelijk is dat u dat moet hebben. En als u God vertrouwt en hem voor iets bidt, begin u dan te verblijden. Ik zei dat, we hebben die tekst gelezen, hè? Met dankzegging zul je het allemaal aanvaarden en brengen voor hem en blij zijn. Want je weet, je bent ervan overtuigd. Je weet het zeker. God heeft mijn gebed verhoord. Sommige mensen zeggen, ik zal geloven indien ik het zie. U zult niet kunnen geloven wanneer u het reeds gezien hebt. Want de volgende keer, dan gaat u geloven, want u wil eerst zien voordat u gelooft. En met een Thomas, dat noemen ze een Thomas geloof. Want u moet eerst kunnen zien om dan te geloven. Nee, geloof is niet een antwoord op hetgene wat u ziet. Maar geloof is het antwoord op de beloften van God. Als u hem vertrouwt op zijn beloften. Als u hem vertrouwt op zijn woord. Als u hem vertrouwt op datgene wat hij gezegd heeft en zegt. Maakt hij het waar voor uw leven. Geloof is het antwoord op datgene wat u niet ziet. Met andere woorden, geloof is het bewijs van dingen die men niet ziet. Ik herhaal het. Geloof is het bewijs van dingen die men niet ziet. En door deze werkelijkheid leven wij. Door geloof. Indien ik kan zien, dan zal ik het geloven, zeggen vele christenen. Maar zij worden gevangen door emoties op dat moment. Maar dat is niet de basis van het geloof. Iets dat je ziet, daar hoef je geen geloof voor te hebben. Iets dat je niet ziet dat gebeuren moet, daar heb je geloof voor nodig. Daar heb je vertrouwen voor nodig. En die omgang, die vertrouwelijke omgang, die je bouwt met de Vader, met de Zoon en de Heilige Geest elke dag. Dat maakt dat het geloof dus niet een antwoord is op het bewijs, maar geloof is het bewijs. Want door geloof worden dingen geproduceerd. Door geloof. En onze menselijke reactie, wat wij doen, wat we zeggen, is vitaal voor God. Geloof is een verbondsrelatie dat bevestigd wordt door vertrouwen te hebben in onze God. Als ons deel en vanuit God zijn deel. Een verbondsrelatie. En een verbondsrelatie verbreek je niet zomaar. Want je hebt aan elkaar iets beloofd dat je zal doen om daar getrouw aan te zijn. En indien wij in een vertrouwensrelatie tot God komen te staan, dan maken wij Jezus Christus tot Heer van ons leven. Met andere woorden, u komt in een vertrouwensrelatie met God. U gaat ervan uit, vertrouwt erop dat wat God zegt waar is. U vertrouwt erop dat God echt is en dat hij waar is. Die vertrouwensrelatie wordt bevestigd door God. Punt 1. Punt 2. U vertrouwt God dat hij waar is. Punt 3. U vertrouwt erop dat zijn woord de waarheid is. Punt 4. U weet dat God niet liegen kan. Omdat hij in zijn woord zegt. In Romeinen 3 vers 4. Romeinen 3 vers 4. Dan zegt hij. Maar het blijven God waarachtig en ieder mens leugenachtig. Omdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint in uw rechtsgedingen. Romeinen 3, vers 4. Maar het blijft God waarachtig en ieder mens leugenachtig. Omdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint in uw rechtsgedingen. Wij moeten tot waarheid maken en weten dat ieder ander leugenachtig is. Ik wil niet zeggen dat iedereen een leugenaar is, maar indien het woord van God zegt dat hij de waarheid is, dan is alles dat tegengesteld is aan het woord van God een leugen. Zo simpel is het. Alles dat tegengesteld is aan het woord van God is een leugen. En het maakt niet uit wat de omstandigheid zegt. God is waar. Indien mijn omstandigheid dit zegt en het woord van God zegt iets anders, dan is Gods woord de waarheid. Gods woord is en blijft de waarheid. En de manier hoe ik dat te weten kom is door geloof. Want je gelooft dat wat God zegt de waarheid is. Geloof is het middel voor mijn hoop. Geloof is het middel voor mijn zekerheid van de dingen die je hoopt en het bewijs van de dingen die je niet ziet. Gods woord bouwt ons geloof op. Romeinen 10 vers 17 zegt: zo is dan uit het geloof het horen en het horen door het woord van Christus. Geloof is dus de letterlijke substantie. Kijk, een mooi voorbeeld is, kinderen houden ervan om met klei te spelen. En ze kunnen er vele figuren van maken. Ze kunnen een auto van maken, ze kneden dat. Dat zie ik bij als de kinderen bij ons thuis komen, de kleintjes. En dan zetten ze alles weer door elkaar en dan komt er een mooi huis van. Die substantie, de klei, kunnen ze kneden tot wat ze graag willen. En geloof is een substantie. En dat wordt gevormd in alles wat Gods woord zegt. Dat het voor u kan zijn. We moeten ons alleen realiseren dat geloof vitaal is. Geloof is kenmerkend voor het leven. We lazen al dat het een zekerheid is. Ik herhaal het vaker voor u dat u dat niet meer vergeet. Dat geloof de substantie is. Geloof is het middel der dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Hebreeën 11 vers 6 zegt dat zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En de beloning is voor wie hem ernstig zoeken. Ik wil iemand zijn, en ik hoop u ook, iemand die God welgevallig is, waar ik het over heb gehad. Want het is de zekerheid, Hebreeën 11 vers 1, ik grijp weer terug, die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. En vers 3 van hetzelfde hoofdstuk 11, daar staat geschreven van, door dit geloof is aan de ouder een getuigenis gegeven. En die Engelse vertaling zegt, door het geloof hebben de oudsten, de ouden, een goed getuigenis verkregen. U en ik kunnen een goed getuigenis verkrijgen van God. Wanneer we beginnen te handelen en te werken in geloof. Ik heb nog een paar minuten, maar dit nog. Door het geloof, volgens Hebreeën 11 vers 3. Hebreeën 11 vers 3, daar staat er. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand is gebracht. Zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Door geloof en door het vertrouwen in God en zijn woord begrijpen wij dat God het woord uitsprak. Dat de wereld werd geformeerd. Als je begint van Gods woord, lees de Bijbel, dat staat er in vers 3 van Genesis. God zeide, hij sprak, er zij licht en er was licht. In vers 6 zegt hij, staat er weer, God zeide, daar zijn uitspansel. In het midden der wateren. Wat geweldig, hè? In vers 9 zegt hij, God zeide dat de wateren onder de hemel op één plaats zouden samenvloeien, zodat het droge tevoorschijn kwam. God zeide in vers 14 dat er lichten aan het uitspansen van de hemel scheiding maakte tussen dag en nacht. Wat geweldig. Wat dienen wij toch een geweldige God. In vers 20, God zeide dat de wateren wemelen van levende wezens en dat het gevogelde over de aarde vliegen langs het uitspansel van de hemel. Is dat niet geweldig als je dat ziet? 26 zeide hij, God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vogels, de vee, de hele aarde, over al het kruipend gedierte, alles wat op de aarde zij. God zeide, God sprak, wij behoren te spreken wat God zegt. Met andere woorden, spreek de werelden. God spreekt de werelden die hij gevormd heeft. Waarop wij nu leven. Hij sprak en het was er. Moet toch fantastisch zijn. Hij zei, er zij licht en er was licht. Ze werden gevormd door het woord van God. De dingen die wij zien zijn niet ontstaan uit de dingen die zomaar verschenen. Nee, God sprak. Hij zegt, de dingen die wij zien zijn gemaakt van de dingen die er niet waren. Met andere woorden, God sprak de werelden tot aanzijn, tot het zichtbare, door zijn woord. En wij moeten datzelfde doen. En er is kracht in het woord van God. En geloof is het middel. Geloof is de zekerheid voor datgene dat wij hopen.
Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de levende God. Een vogel is het daar.
We zijn alweer aangekomen bij het einde van deze uitzending en we weten zeker dat u ontzettend bent opgebouwd. En u kunt zowel de prediking als de uitzending terugluisteren. De prediking vindt u terug op de website www.maranatha.nl of in de Maranatha-app. En de radio-uitzending kunt u terugluisteren via de website van Salto Mokum Radio. Ga ik eindigen met de tekst uit 1 Timotheus 2 en dan ga ik lezen uit vers 4 en 5. En daar staat geschreven, ik begin in vers 3. Want het is goed en welgevallig in de ogen van onze God en zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens, Jezus Christus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door Gods bestemde tijd. En nogmaals, de Bijbel is Gods liefdesbrief aan u. En hij wil echt dat het goed met u gaat en dat u gezond bent. En dat u in zijn gunst en genade uw leven kunt leven. Op dezelfde manier zoals hij dat doet, omdat dat verrijkt. Omdat dat deuren opent die open moeten gaan, maar ook deuren sluit die gesloten moeten blijven. Zodat u een gezond inwendige mens heeft. En dat u daardoor veilig en rechtvaardig mag wandelen in deze wereld. En uw leven is een getuigenis. En dat is waar mensen als eerste naar kijken. Nou, we bidden u een gezegende rest van de avond toe. En een gezegend vervolg van de week. Met de komende woensdag Hour of Power via livestream. Volgende week zijn we bij u terug met een nieuwe uitzending van Maranatha Radio. En zou u een zoeknummer ten gehore willen laten brengen? App ons of mail ons of bel ons en dan kunnen wij een verzoeknummer voor u ten gehore brengen. Maar leuk dat u weer heeft geluisterd. En volgende week zijn we bij u terug met een nieuwe uitzending van Maranatha Radio. Tot volgende week en Gods liefde, vrede en genade vermenigvuldigd over uw levens. In Jezus' naam. Amen.